Goedenavond allemaal. Welkom bij de commissievergadering van vanavond. Fijn ook dat de mensen die op de tribune zitten er vanavond ook zijn. Omdat jullie vandaag ook ondersteunen, onder andere. Ik wens jullie allemaal een hele fijne vergadering toe. En ook de mensen thuis. Fijn dat u meekijkt. Ja. Allereerst gaan we beginnen met het vastleggen van de agenda. Kunt u alle instemmen met de agenda zoals die nu voor ligt? Ja, dat kunnen we. Dan is bij deze de agenda vastgesteld. Er zijn geen mededelingen vanavond. En er zijn ook geen aanmeldingen voor het burgerspreekrecht. Dan komen we bij agenda punt 3. En dat is de informatieplicht vanuit het college. En wethouder Van Bentum maakt daar gebruik van vanavond. Dus aan u het woord. Wethouder Van Bentum.
Dank, voorzitter. Ja, zo het nieuwe jaar heb ik 3 onderwerpen van ik dacht waar ik in u graag wil bijpraten. En dat zijn onderwerpen waarvan ik denk dat u als raad daarover vraag kan verwachten vanuit de dorpen dan wel. Hè, de inwoners die deze projecten volgen. En één daarvan is de Bram Streeflandweg. 27 september heeft uw raad kaders vastgesteld waarmee wij de tender hebben uitgezet. En die tender bestaat uit 2 delen. Dat is een aanmeldfase en een biedingsfase. En in die aanmeldfase, ik heb het al een keer laten vallen, hebben zich 17 geïnteresseerden gemeld. En via een interne selectieprocedure zijn we nu uitgekomen op 3 aanbieders, zeg maar, partijen die zich gemeld hebben. Die nu overgaan naar de biedingsfase. En die biedingsfase, daar gaan we ze vragen om echt een concreet plan te maken voor de Bram Streeflandweg. En dat verwachten wij in april, deze plannen. En dat betekent dat wij daarna weer aan de gang gaan om dan uiteindelijk tot 1 partij te komen. En die definitieve gunning zal ongeveer in mei plaatsvinden. Maar de ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot 16 januari, dus deze week. En er zijn 2 zienswijzen op ingediend. Dus ondanks de participatie toch 2 mensen die aangegeven hebben eigenlijk geen woningbouw te willen op die locatie. En dan nog 1 punt is dat wij met nieuwe berekeningen eruit komen dat we het net niet gaan redden met stikstof. En wij een ruimte gevraagd hebben bij de Gelderse Stikstofbank. En gelukkig hebben wij die ontvangen en gekregen. Dus wij kunnen door verder in het proces. Dan het tweede onderwerp en dat is de trolley. Veel besproken in het dorp Oosterbeek. U heeft gezien dat de bovenleiding helemaal is geplaatst en klaar is. Haltes zijn aangepast. En inmiddels is ook het gedeelte voor het Airborne Museum heeft die Airborne stijl gekregen. Ik weet niet of dat is opgevallen, maar die hangen er. En nu moeten de masten nog geschilderd worden. En uiteraard de bussen nog komen. En dat allen gebeurt in het eerste kwartaal van dit jaar. Inmiddels zijn wel de lantaarnpalen weggehaald. Dus de dubbele palen zijn weg. En de lichtarmaturen zijn gehangen aan de trolleymasten. Dus het ziet er al een stuk netter uit. Nu de palen nog schilderen en dan kunnen de nieuwe bussen rijden. En we zullen uiteraard nog vanuit de gemeente communiceren op het moment dat die echt gaat rijden, de trolley 2.0. Want dan hebben we ook, er zijn nu wat aan het fine-tunen ten aanzien van de nieuwe flyers. We gaan natuurlijk een nieuwe route bekendmaken. Dus dat komt nog op het moment dat ze daadwerkelijk gaan rijden. Maar dat is het eerste kwartaal van 2024. En dan het laatste onderwerp en dat gaat over de wet goed verhuurderschap. Die is 1 juli 2023 in gang gegaan. Echter, wij hebben per 1 januari 2024 een plicht om, alle gemeenten hebben die plicht om een meldpunt te hebben, een digitaal meldpunt, waarin huurders zich kunnen melden als verhuurders zich niet houden aan die 7 aspecten die genoemd zijn in deze wet. En als die melding gedaan wordt, anoniem of niet, dan kunnen wij als gemeente ook ingrijpen. wij doen samen met 10 anderen mee aan een pilot van zo'n nieuwe site. Dat is een technisch verhaal natuurlijk. Het is helaas niet gelukt om die 1 januari ook live te laten gaan. Vanwege allerlei technische beslommeringen. Maar er wordt hard aan gewerkt. Maar ik denk wel even goed om bij u te melden. Want als dat binnenkomt bij u, dat mensen, verhuurders, huurders, gaan zoeken of het inmiddels is op de website van de gemeente Renkum. Dat is dus nog niet aan de orde. Wordt hard aan gewerkt en we verwachten hem snel live. Uiteraard alle meldingen die wel binnenkomen op basis van deze nieuwe wet worden opgevangen en afgehandeld. En het gaat om enkele gevallen per jaar. Dus u wilt zich voorstellen dat in een studentenstad dat anders zal zijn. Tot zover, voorzitter.
En er vragen vanuit de commissieleden aan de wethouder? De heer Jan.
Dank u wel, voorzitter. 1 vraagje over dat tweede punt van de trolleylijnen. U gaf aan dat de bussen in het eerste kwartaal komen. En u gaf aan dat er werd gecommuniceerd over een andere route. Even voor de duidelijkheid. De trolley die gaat rijden, dat is een nieuwe lijn. Niet ter vervanging van een huidige. En waar zit de wijziging in die nieuwe route dan eventueel?
Wethouder Van Bent.
Dank, voorzitter. Nou, dat is nu nog niet helemaal zeker. Het is ter vervanging van de 352. Dus daar kunnen we van uitgaan dat dat aan de orde is. Echter, het is een lijn die passagiers snel wil brengen van station Arnhem naar station Ede-Wageningen uiteindelijk. Hij gaat in eerste instantie tot aan Wageningen Centrum, busstation. Maar zodra de nieuwe bussen komen, en dat wordt in dit kwartaal met de eerste bussen, gaan een soort testrit rijden. En dan gaan we kijken of zeg maar binnen die tijd die van tevoren is vastgesteld, tussen gemeente en provincie, of die gehaald wordt of niet. Nou, u weet dat ik voorgesteld heb om hier een zebrapad in Oosterbeek eruit te halen vanwege de doorstroming, wat ook zal meewerken aan het sneller doorstromen van deze lijn. Nou, dat is niet gelukt, dus dat heeft consequenties. Daar is de provincie nu nog mee aan het rekenen. Dus die fine-tuning moet ik nog binnenkrijgen. En dan zullen we horen wat de definitieve route is, of dat er haltes uitvallen of niet. En uiteraard, bestuurlijk zetten we de druk er zo op dat wij alle haltes willen behouden, zoals die nu ook zijn binnen 352.
Mevrouw Meijnaert.
Ja, voorzitter. Ik heb nog 1 vraag die vaak aan mij gesteld is afgelopen weken. Wat voor nummer krijgt deze lijn?
Wethouder Van Bentum.
Dank, voorzitter. Als ik dat weet, dan krijgt u dat als eerste te horen. Ja. Geen idee, maar misschien trolley 2.0 of de trolley of de Rijnlijn. Geen idee, maar u krijgt het te horen van mij.
Dank u wel. Dan kunnen we daarmee denk ik dit agendapunt afsluiten. Dan komen we bij agendapunt 4, de rondvraag. Er zijn geen aanmeldingen voor de rondvraag van de aanwezigen hier vanavond. Dus dat maakt dat we naar agendapunt 5 kunnen. Dat is de nota grondbeleid 2024. En het geadviseerd besluit luidt als volgt. 1. De nota grondbeleid 2024 vast te stellen. 2. Besluiten tot het instellen van een reserve grondbedrijf als onderdeel van de vrije algemene reserve. 3. Het vaststellen van de verordening tot wijziging van de financiële verordening gemeente Renkum 2021. De portefeuillehouder is wethouder Van Bentum en zij wordt ondersteund door de heer Rauwers. Dan komen we toe aan het eerste termijn. En zoals gewoonlijk kunt u in het eerste termijn vragen stellen aan de wethouder. En wordt u ook gevraagd om uw standpunten kenbaar te maken. Wie wil er het woord voeren in de eerste termijn? Mevrouw Smits, VVD.
Dank u wel, voorzitter, voor het woord. De nota grondbeleid ziet er goed en doordacht uit en sluit veel beter aan bij welke gemeente we willen worden dan het geval is met de huidige nota. De nota is meer gericht op hoe we onze doelstellingen kunnen bereiken en ambities kunnen vervullen dan op het geld verdienen aan grond. Deze positieve insteek past veel beter voor de toekomst en is in lijn met eerder bepaald en aangenomen beleid. Ten aanzien van het instellen van de reservegrondbeleid hebben wij nog wel een vraag. Het gaat hier om een verschuiving eigenlijk van potjes binnen de reserves. Dus feitelijk qua bedrag is er geen verschil, maar op papier wordt onze algemene reserve lager. En mijn vraag is, heeft dit consequenties voor de beoordeling van onze financiële positie door de provincie? In de nota staat dat het college bevoegd is om, een grondprijsbrief vast te stellen waarbij marktconformiteit het uitgangspunt is. Nu kunnen wij ons in beginsel vinden in dit uitgangspunt. Maar mijn vraag is, kunnen wij als raad eventueel nog invloed uitoefenen op het moment dat we toch denken dat het iets bijgestuurd zou kunnen worden? Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw Meijnaert, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor D66 is de belangrijkste vraag, gaat dit nieuwe beleid leiden tot een actievere houding van de gemeente? Het nieuwe beleid opschrijven in een wel heel omvangrijke nota is één ding, maar kan Renkum deze nota uitvoeren? Hebben we genoeg capaciteit? Hebben we specialisten in huis? We gaan een nieuwe spannende weg in en dat moet geborgd worden door ter zakenkundige mensen die hier in deze markt een weg weten, zonder telkens externe experts te moeten inhuren. Kunt u vertellen hoe u dit geborgd heeft? Wat ons ook opviel, mevrouw Smit zei net ook iets over, dat sommige dingen zo absoluut opgeschreven staan. U stelt verkoopprijzen marktconform. Wat als je voor 1 euro een stuk grond kunt overdragen en iemand zet er een fantastisch mooi museum op? Moet je je dan houden aan marktconforme prijzen voor de grond? Er zijn ook bijzondere omstandigheden. Ook als er wel forse winst gemaakt kan worden met grond en de winst voor een bijzonder goed maatschappelijk doel gebruikt kan worden, ergens anders of heel dichtbij, voor iedereen in onze gemeente, dan kan dat nu niet. Want alleen winst maken met grond, dat mag nu niet. Staan deze zaken niet te rigide opgeschreven? Mede ook omdat in de samenvatting dan weer staat, Renkum voert een situationeel grondbeleid. Dus dat is dan toch een beetje in tegenspraak. We vinden ook wel wat vaagheden en overbodigheden erin staan. Het is toch wat dikker dan nodig zou zijn. Het had wat efficiënter kunnen worden opgeschreven. Zinnen als strategische verwervingen vinden wel overwogen plaats, waarbij aan de hand van inputfactoren uit de afwegingskader een strategische verwerving wordt getoetst. Nou, die kunnen wij best missen. De rest staat er best verder goed in. En ook waar nodig zal telkens worden onderzocht of overeenkomstig geldige staatssteuncriteria wordt geopereerd. Hè? De gemeente tracht het verlenen van ongeoorleefde staatssteun te voorkomen. Ja, dan staat er feitelijk, we zullen ons aan de wet houden. Hè? Dus dat hoeft er ook niet in wat ons betreft. Maar ja, het is natuurlijk dikker dan nodig. Wat D66 betreft komt de positie van de raad niet helemaal uit de verf in deze nota. Besluiten over het aangaan van een koopovereenkomst worden genomen door het college van BMW, conform de aan haar toegegeven bevoegdheid in artikel 160 van de gemeentewet. Het college toetst de aankoop op de financiële uitgangspunten of voorwaarden van het project en op het grondbeleid. Wordt de raad dan nog geconsulteerd? Graag. Hoe denkt u hierover, hè? Waar ook mevrouw Smit het over had? Verder is bij het afwegingskader nog de vraag bij welke vraag en wanneer in het proces wordt de raad betrokken om die afweging te maken. Is het het college dat het kader doorloopt en dan voorlegt aan de raad? Dan is er nog iets wat we eigenlijk niet zo goed teruggevonden hebben. Dus over erfpacht. D66 snapt niet helemaal goed wat er staat over erfpacht. Zien we dat als een middel om gronden een goede bestemming te kunnen geven en dan de kosten te kunnen drukken? Of is dat juist niet het beleid? Dat hebben we niet uit kunnen halen. En dan nog een laatste vraag. Waar in het proces wordt de koper getoetst aan de wet Bibop? Dit kan het beste zo vroeg mogelijk in het proces. Later wordt het altijd lastiger. Verder zijn we met beslispunt 2 van het instellen van de reserve grondbedrijf om dan beter zicht op de plussen en minnen van projecten te krijgen, zijn we het mee eens. En beslispunt 3 volgt daar eigenlijk uit voort dat je dan de financiële verordening moet bijstellen. Dus daar kunnen we dan ook mee instemmen. Tot zover.
Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? Meneer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft het stuk gelezen. En in tegenstelling tot D66 vonden we het eigenlijk best wel compact, die 11 pagina's. vind het goed dat er ook echt af en toe gewoon helder is omschreven, althans een poging daartoe, en voor ons was het helder, wat er wordt bedoeld. Dus voor ons had het niet per se dunner of korter gehoeven. We vinden het een mooi stuk. Het sluit aan, en ik sluit wel aan bij de vraag van D66, kunnen we die actievere houding nu ook echt laten zien? Dus daar zijn we wel benieuwd naar hoe het college dat denkt in te vullen. Wij hebben daar wel het vertrouwen in. Het sluit ook aan bij een wens die we als gemeentebelang al langer hebben. We willen graag dat tactische grondbeleid gewoon een keertje vormgeven. En dan maken we nu in onze ogen een goede stap in. Er zijn nog twee vragen overgebleven, voorzitter. Even kijken. De externen zijn al genoemd ook door mijn vorige sprekers. Externen zijn gebruikt bij het opstellen van dit grondbeleid. Ik denk dat dat hartstikke goed is, hè? Mijn vraag is, zijn daarmee dan ook alle risico's die in relatie tot die omgevingsvisie er waren of zijn die nu ook echt afgedekt en zijn daar maatregelen opgenomen? Of waar moeten we dan als raad nog rekening mee houden wat er gaat veranderen in dit grondbeleid op het moment dat die omgevingsvisie ook echt actief wordt? In hoeverre zijn de eventuele risico's ten aanzien van die omgevingsvisie nu echt voldoende afgedekt? En de tweede en de laatste vraag, voorzitter. Als we even naar de langere termijn kijken, en er werd ook al net gezegd van het is een soort verschuiving van potten, van budgetten binnen de algemene begroting. En er is een relatie met het IAP. Als we nou naar de lange termijn kijken, klopt het dan dat uiteindelijk het IAP in de verre toekomst opdroogt? Omdat daar geen voeding meer is vanuit projecten. En wat betekent dat dan concreet voor het doel waarvoor we het IAP nu hebben? Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Van den Berg, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft inderdaad ook een fijne nota die wat mij betreft overzichtelijk is en ook praktische handvatten geeft. Bijvoorbeeld de beslisboom die helemaal achterin staat. Er is deskundige hulp ingeroepen en daardoor lijkt het een nota die ook weer gewoon goed up-to-date is met al het andere landelijke, provinciale enzovoort beleid. Inclusief dingen zoals aanbestedingsregels en dus niet direct ruimtelijke regelgeving. Ik heb een paar vragen. Ik ga een beetje langs. Een aantal dingen zijn al gevraagd. Ik sluit me aan bij de vraag van VVD en ook D66 eigenlijk over dat het college dan soms bevoegd gezag is, bevoegd is om prijzen bijvoorbeeld vast te stellen. En wat is dan de positie van de raad? Dus daar sluit ik me bij aan. Daarnaast de zorg over deskundigheid en capaciteit, die ook door verschillende mensen al is opgeroepen, die wou ik nog iets nader specificeren in de, hoe heet dat ding, beslisboom die achterin staat. Het heet afwegingskader. Daar zit keurig die personele capaciteit als beslissingselement in verwerkt. Alleen ik vroeg me af, dus dat is goed, hè, dat is fijn. Alleen ik vroeg me af, ja, dat is dan bij het begin van een project. Maar dit soort dingen hebben de neiging een doorlooptijd te hebben. En dan kan er natuurlijk onderweg iets veranderen. En wat is er dan? Wat gebeurt er dan? Hebben we dat geregeld? Is er achtervang? Hoe borgen we dan de kwaliteit en de risico's? Want het kunnen potentieel projecten zijn die behoorlijke risico's in zich dragen. Zowel maatschappelijk en qua zichtbaarheid naar buiten toe, als ook financieel. Dus het is echt wel belangrijk om dat goed te bedenken. Marktconformiteit, dat is ook al door D66 genoemd, sluit ik me ook bij aan. Maar ook een kleine uitdieping daar weer van. Ik dacht aan ook huur en verhuur. Hè. Dus bijvoorbeeld tijdelijk bij een ontwikkelproject. We hebben laatst dat, was dat ook weer de school in Renkum, waar de hele tribune zo van vol zat. Mag een gemeente dan ook zelfs tijdelijk, stel dat je een perceel verwerft en je hebt nog een aantal jaren te gaan waarin je aan maatschappelijke groeperingen prima een gebouw kunt verhuren, moet je dan een marktconforme prijs vragen? Dat is eigenlijk misschien niet gewend in zo'n soort setting. Dat was het volgens mij. Nog een hele algemene vraag. Ik ga ervan uit, maar dat is dus een vraag, Misschien is dat niet zo. Misschien kan daar iets over gezegd worden. Of in deze nota ervaring en kennis en praktijk ook van andere gemeentes is verwerkt. Zijn er andere gemeentes die dit ook op deze manier zo doen? Dat was het. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De heer Vrijlink, CDA.
Dank, voorzitter. In principe zijn alle vragen gesteld. Er blijft één ding blijft hangen. En het is eigenlijk de vraag waarom er gekozen wordt voor een maatschappelijk gedreven grondbeleid. We zijn een gemeente die in principe best geld nodig zou kunnen hebben. En ik hoor nu al links en rechts verhalen van dat we bepaalde maatschappelijke organisaties misschien voor een wat minder bedrag de grond ter beschikking kunnen stellen voor een euro. Ik denk, als we nog grond hebben, wat is de reden vanuit de gemeente om keus te maken om echt een maatschappelijk gedreven beleid te voeren? Dank.
Dank u wel. Meneer Mudde, PvdA.
Voorzitter, dank u wel. Net als denk ik de rest van alle mensen die hier aanwezig zijn, vinden wij het ook een duidelijke nota. En in beginsel kunnen we ook leven met de inhoud en het gekozen type grondbeleid dat centraal staat. Maar dat merkten we gisteren wel in onze fractie, eergisteren trouwens. We vonden de nota wel erg droog en informatief. En in die zin, kijk bijvoorbeeld naar artikel 1.2, ambities en doelstelling. Dan is die wel heel erg droog en opsommend. En wij misten daarin iets van een duiding van onze ambities. Van de urgentie die wij misschien op een aantal beleidsterreinen hebben. Natuurlijk, hè, de nota gaat over de hoe. De hoe-vraag staat centraal. Maar we waren wel benieuwd van wat willen we nou bereiken met deze vernieuwde nota grondbeleid. Hè? Wat zijn nou die beleidsdoelen die prioriteit hebben. En die wij mede met deze nota willen gaan verwezenlijken, hè, als instrument. En we staan bijvoorbeeld voor een forse woonopgave. 1000 woningen erbij in onze gemeente. 75% betaalbaarheid. En we misten een stukje duiding van dergelijke ambities in de nota. Wonen wordt slechts 3 keer genoemd in de nota. Misschien zitten we daar ook helemaal in een verkeerd denkframe als we kijken naar deze nota grondbeleid en naar de inhoud daarvan. En dat die misschien ook wel droog en informatief hoort te zijn. Althans, dat zo vond onze fractie dat. Maar als we bijvoorbeeld lezen dat er bijvoorbeeld voor situationeel grondbeleid wordt gekozen, ja, dan verwachten we ook wel een toelichting op dit type grondbeleid in relatie tot de, bijvoorbeeld in het collegeperspectief, en het programma Wonen genoemde ambities. Klopt dat wij misschien een soort kleine jus van ambitie missen? Moet het inderdaad droog zijn? Of zien wij dat wellicht toch iets te rooskleurig in? Dat is een vraag. Andere vraag, D66 refereerde hier al aan, overige fracties ook al. Beschikt onze gemeente al over voldoende kennis en capaciteit voor bijvoorbeeld dit situationele grondbeleid? Maar bijvoorbeeld ook voor soms te kiezen actieve grondbeleid. Zeker in gedachten hebben we de enorme ambities waar we voor staan met onze gemeente. Nogmaals op het gebied bijvoorbeeld van wonen. De nota meldt dat er in de regel geen gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld erfpacht. Hè. Pagina 23 van de nota staat vermeld dat het geen beleidslijn is om te kiezen voor erfpacht. Dus de vraag is dan echter, waarom dan niet? Het wordt eigenlijk niet goed toegelicht, vinden we. Het is immers een instrument om betaalbare woningen te kunnen realiseren. En dan nog een laatste vraag. Misschien een tikkeltje gevoelig, maar ik wil hem toch stellen, schoot me net te binnen. Is de inhoud en ambities van deze nota grondbeleid ook tegen de misschien ook vernieuwde grondbeleiden gekeken van bijvoorbeeld omliggende gemeenten met wie wij wellicht een relatie zouden kunnen krijgen op het gebied van bestuurlijke toekomst? Het zou natuurlijk jammer zijn als we nu een fantastisch nieuw grondbeleid hebben en dan vervolgens het misschien iets in de toekomst radicaal moeten anders doen.
Dank u wel. Dank u wel. Dan zijn alle fracties aan het woord geweest in de eerste termijn. Dan geef ik graag het woord aan wethouder Van Bentum voor het beantwoorden van de vragen.
Dank, voorzitter. Nou, dank voor complimenten. En dan kijk ik meteen naar mijn linkerbuurman, de heer Rauwers, die daar hard aan gewerkt heeft. Maar ik denk ook dank voor de input gedurende het proces. Want we hebben denk ik een heel mooi proces daar ook in gelopen met elkaar. Door eerst de startnotitie met jullie te delen. En daarna te komen tot de punten waarvan wij met z'n allen denken dat die belangrijk zijn voor deze gemeente. Ja, en of het dan te wollig is opgeschreven of misschien net te kort door de bocht of soms te droog. Dat is inderdaad bij de een wat meer bij de ander. Maar ik denk om even bij het laatste te beginnen. Droog, het is ook echt een droog onderwerp. Het is ook echt ondersteunend aan zeg maar de bijvoorbeeld het woonbeleid. Hè, wat veel meer tot de verbeelding spreekt. Dit is echt onderliggend beleid wat wij nodig hebben om te komen tot projecten. En ja, af en toe is dat inderdaad droge stof als het gaat om grondverwerven. En, maar we hebben het wel getracht, vooral in die kaders, zeg maar, in het begin, zo duidelijk mogelijk over te brengen. En de keuzes aan te geven die wij gemaakt hebben met elkaar. En als het dan gaat over welke rol de raad heeft en het college, dan is hetgeen wat wij nu bespreken en wat wij eind van de maand vastleggen, dat zijn de kaders die de raad meegeeft aan dit beleid en waar dan het college invulling aan kan geven. Dat is het afwegingskader, bijvoorbeeld als wij gaan starten met een nieuw project. Waarin we kijken van nou, gaan wij welk type grondbeleid gaan wij doorvoeren? Hè? Ik bedoel, blijkt inderdaad dat er grond ter beschikking wordt gesteld, waarvan wij denken, nou, die is zo belangrijk, wellicht voor een maatschappelijk doel. Of is dat strategisch gewoon heel erg slim? Denk aan Centrum Oosterbeek. Dan vind ik wel dat wij daar samen het gesprek over moeten voeren. Dus dan kunnen wij niet, hè, want als wij ons strikt aan het afwegingskader houden, dan kunnen wij niet anders acteren dan dat. Maar vinden wij als college dat wij daar anders op moeten acteren, dan moeten wij terug. U heeft het budgetrecht, dus dan moeten wij kijken of wij bijvoorbeeld wel een meer actievere rol daarin kunnen nemen. Maar dan wel met een bepaalde gedachte erachter. Dus dat klopt, dan komen wij zeker terug. Krijgen we hiermee nu een actievere houding als gemeente? Ik denk dat we dat al ondervinden. Ik denk dat we met name merken door zeg maar de aantal projecten die wij nu kunnen lostrekken, dat wij met zoveel projecten nu bezig zijn, heeft ook te maken met het grondbedrijf wat zich daarmee bemoeit. Het grondbedrijf zit ook niet alleen aan tafel aan het begin, maar blijft aangehaakt ook bij projecten die al lopen. Dus vindt er een wijziging plaats, bijvoorbeeld hè, zoals GroenLinks ook zei, gedurende proces, dan is het grondbedrijf aangehaakt en zal daarop acteren eventueel als dat nodig is. Jij vult aan hè, als ik dingen laat liggen of vragen laat liggen. Even kijken. Die splitsing van, die is ook een paar keer genoemd, van die reserve. Wat we doen is, die reserve blijft natuurlijk hè, van de gemeente Renkum. En zo zal de provincie hem ook beoordelen. Wij willen alleen intern kijken, kunnen wij het inzichtelijker maken als wij daar een apart gedeelte voor reserveren. Wat doen die projecten nu? Kijk, in eerste instantie zal dat niet heel veel zorgen voor plussen. En we hebben te maken nu met het IRP, zoals gemeentebelangen al zei. Dus daar zal de eerste jaren het geld wat overblijft van projecten naartoe gaan. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Dat is iets wat nu zeg maar meegenomen wordt, maar dat is niet een ding van het grondbedrijf. Hè. Het is een afspraak die we gemaakt hebben vanuit het verleden. Vandaar dat het grondbedrijf daarop toeziet dat in het, het behandelen van projecten en het berekenen van projecten, dat daar dus een bedrag naartoe gaat. Als die uiteindelijk die miljoenen betaald zijn, dan blijft het IRP wel bestaan, maar is het geen onderdeel meer van het grondbedrijf in de berekeningen. Het IRP is natuurlijk het integraal huisvestingsplan voor de nieuw te bouwen scholen. Reserves voor scholen die eerdaags een keer een nieuwe huisvesting nodig hebben. Dus dat blijft aan zich wel bestaan. Alleen het IRP onder het grondbedrijf, dat gaat op een gegeven moment wegvallen. Dat is volgens mij ook iets meer van vastgoed dan van het grondbedrijf. Maar in deze nu, omdat de afspraak die gemaakt is, hangt die nu wel bij het grondbedrijf. De Bibop. De Bibop is, wij moeten ons houden aan de Bibopwet. En we hebben het natuurlijk een paar maanden geleden, in november, hè, we hebben met z'n allen hier gezeten over de projecten die lopen. Daarin hebben we nog eens een keer toegelicht welke stappen we kunnen nemen. En dat is niet in alle situaties gelijk. Tot een bepaalde fase hebben we te maken met een open bronnenonderzoek. En op een gegeven moment als je de samenwerking aangaat, dan heb je te maken met een Bibop-onderzoek. En we hebben dat toen heel netjes allemaal verwoord in een procedure. Dus ik wil dat absoluut nog wel een keer delen als daar nog steeds verwarring over is. Maar we hebben daar ons wel te houden aan de wet Bibop. En dat is afhankelijk in welke fase we zitten. De omgevingswet, die is meegenomen in het opstellen van dit groenbeleid. En uiteraard ook door de specialisten die we ingehuurd hebben, is die kennis meegenomen. Dus wij denken dat wij omgevingswetproof zijn. Nou, denk ik iedere gemeente in Nederland dat. Maar dat zal moeten blijken in de praktijk. Dus dat gaan we zeker ervaren. We hebben wel omschreven dat dit een dynamisch stuk is. Hè? Dus dat we eens in de 4 jaar willen kijken. En dan moeten we ook gewoon weer zien welke... Nou ja, nieuwe wetten waaraan we moeten voldoen en hoe die omgevingswet in de praktijk werkt. Nou, dan de marktconform qua huur voor GroenLinks. En dit gaat niet specifiek om huur. En als het over bijvoorbeeld de situatie van Albert Schweitzer gaat, heeft dat meerdere facetten. Hè? Dat heeft ook te maken met die damarrest. Maar dat heeft niet specifiek te maken met het grondbeleid. Maar misschien dat ik naar mijn linkerbuurman even kan kijken of ik daar naast zit, of dat er onderdelen zijn die wel van toepassing zijn. En dan heb ik er nog 1 staan. Twee zie ik. Omliggende gemeenten hebben dit ook. Het is echt wat dat betreft heel gebruikelijk dat een gemeente een grondbeleid heeft, een grondbedrijf heeft en op die manier projecten ook benadert en doorrekent. Ja, en dan maatschappelijk grondbeleid, die heb ik niet gezien in het stuk. Maar misschien bedoelt u hem anders, maar het gaat dan om, zeg maar, ik denk dat u dat bedoelt, gronden verkopen of gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, waarmee je eigenlijk niet geen verdiensom hebt qua gemeente. Als ik die vraag zo goed begrijp. Maar misschien kunt u die nog een keer stellen.
De heer Vrijlink.
Dank, voorzitter. Het gaat meer om het verhaal als je het beginstukje leest in het eerste gebeuren, dat op een gegeven moment gaat de gemeente Renkum gaat veranderen van een financieel winstbejag, zo wordt het dan een beetje negatief neergezet, manier van grondbeleid, naar dat ze een maatschappelijk grondbeleid gaan voeren. En mijn vraag is eigenlijk waarom die keus gemaakt is. Omdat je als kleine gemeente toch best met grond nog wat geld kunt verdienen voor je begroting. Zo lees ik het tenminste in het stuk als ik.
Wethouder van Bent.
Dank, voorzitter. Ja, we gaan over naar een situationeel grondbeleid. En dat is dat we eigenlijk per situatie willen kijken wat voor een type grondbeleid gaan we toepassen. En daar hebben we het afwegingskader voor. En dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld kijken, hè, zoals bijvoorbeeld D66 zijn, GroenLinks. Hangt daar een maatschappelijk motief aan vast? Hè? Is het belangrijk dat wij deze grond verwerven op zo'n manier gaan ontwikkelen, waardoor er maatschappelijke functies in geherbergd kunnen worden? Dan heeft dat een andere type grondbeleid dan bijvoorbeeld een hele actieve grondbeleid, waarin je zegt van nou, we willen het maximale qua prijs eruit halen. Hè? Dus dat is echt het situationele grondbeleid. Beleid wat we willen toepassen, waardoor je dus eigenlijk echt kijkt naar iedere situatie opnieuw, maar wel dan hangend aan het afwegingskader.
Mevrouw Meijnoord, een vervolgvraag.
Ja, voorzitter, ik wil nog iets vragen. Het een sluit toch niet altijd het ander uit? Een hele grote opbrengst en een maatschappelijk doel of heel dichtbij. En dus, u zegt of, maar ik denk niet dat het of te zijn.
Wethouder van Bent.
Dank, voorzitter. Nou, dat zou kunnen, maar in de praktijk blijkt wel dat als je een project aangaat voor puur alleen maatschappelijk, hè, u zei zelf een museum, dan is het na te gaan dat een museum met name geld kost en het moet gebaseerd worden op subsidies. Dat is een hele andere manier van berekenen dan dat het gaat om bijvoorbeeld echt woningbouw. Puur woningbouw. Dus het is wel, het is vaak wel de beslissing die je neemt daarin is wel afhankelijk van zeg maar, de verdere doorrekeningen. Dus het hoeft het niet puur alleen maar te betekenen of, maar het is veelal wel zo in de praktijk. Dan wil ik graag het woord geven aan mijn collega. Of die nog aanvullingen heeft of zaken die anders worden.
Heer Rauwers.
Ja. Ja, volgens mij nog waren wat vragen over erfpacht. Kun je die nog eventjes meepakken? We hebben opgeschreven dat we niet per definitie kiezen voor erfpacht. Maar dat we hem wel als techniek, zeg maar, als middel achter de hand willen houden. Maar het heeft vooral te maken dat erfpacht gebruikt wordt vaak voor verenigingen en dat soort partijen om bij wijze van spreken de grondkosten te drukken. Hè, zodat we toch nog als gemeente de eigendom houden en dat de kanon, zeg maar, of de aanschaf of de huur zogezegd van de grond, dat is dan vaak betaalbaarder voor verenigingen om bouw bijvoorbeeld op te zetten. Het is niet zo dat we per definitie kiezen voor erfpacht, omdat we eigenlijk vooral gronden uit willen geven, hè, dus gewoon inkomsten willen genereren. En daarbij komt dat erfpacht ook best veel beheerkosten betekent. Hè. Dus je hebt ook te maken gewoon met de organisatie die daar ook druk mee is. En als laatste, wat in de praktijk ook vaak blijft, is dat er een erfpachtkanon wordt afgesproken. En die wordt voor een langere periode afgesproken. En dat je dan dus constructies hebt die eigenlijk ook niet meer marktconform zijn. En dan kom je toch een beetje in een grijs gebied. En daar willen we eigenlijk ook een beetje bij wegblijven. Dus het is nog steeds mogelijk. We houden het achter de hand. Het is niet onmogelijk, maar het is meer een middel waarvan wij zeggen, nou, als we een goede reden zien, passen we toe, maar niet per definitie. En dan misschien nog even, er was een opmerking, volgens mij was die van D66, dat zaken wat rigide opgeschreven zijn. Bijvoorbeeld vragen, kunnen wij bijvoorbeeld tegen lagere grondprijzen verkopen? We hebben zaken bewust wat rigide opgeschreven, omdat, voor mij ging de vraag over marktconformiteit. We hebben gewoon als gemeente te maken met het feit dat we marktconforme prijzen moeten hanteren. Die Dammeres is net al even genoemd. Dat heeft daar ook mee te maken. Juist daarom hebben we opgeschreven, wij hanteren marktconforme prijzen. Ik gaf zelf al aan, sommige dingen lijken soms bijna een wet, hè, dus inderdaad eens. Alleen het leek ons wel goed om die ook op te nemen in het grondbeleid, omdat je dan alle zaken die met grondbeleid te maken hebben wel overzichtelijk bij elkaar hebt staan en ook gewoon duidelijk zijn als het gaat om beleid waarnaar we kunnen verwijzen. Dus dat was voor ons ook een beetje een zoektocht naar een goed evenwicht tussen, nou, we willen inderdaad geen wetten gaan herhalen en dergelijke. Maar sommige zaken wil je gewoon opschrijven omdat ze met elkaar te maken hebben en dan in zo'n beleidsstuk komen ze dan samen terug. Dat nog even als toe.
Dank u wel. Dan kijk ik even rond. Kunnen we zo... Mevrouw Van den Berg.
Ja, ik heb eigenlijk op twee van mijn vragen het gevoel dat er, waarschijnlijk ligt dat aan mij, maar dat ik dus net niet helemaal een antwoord heb gekregen die ik wat ik bedoelde of wat ik hoopte. De eerste is eigenlijk dat die vraag over die capaciteit en wijziging tijdens het proces. En u zei, ja, het grondbedrijf blijft aangehaakt tijdens het proces. Maar dat is voor mij nou juist, daar zit nou juist mijn zorg, want ik weet niet precies hoeveel mensen dat grondbedrijf in zich heeft hier in Renkum. Maar stel nou dat er dan juist iemand ontslag heeft genomen. Want hè, er is iets, de tijd, dus dat project zijn we aangegaan op het moment dat het voltallig was. Vervolgens ging er iemand 3 maanden backpacken in Zuidoost-Azië en iemand nam ontslag. En wat gebeurt er? Dus dat was eigenlijk de kern van mijn vraag. Hoe borgen we dat? Want dat is het. Dat is realiteit, hè? Dat is het leven gewoon. En de tweede is, kom ik toch weer terug op die marktconformiteit en huur-verhuur. Stel, en dan ga ik even weg van het voorbeeld van de school, want dan komen we op iets concreets wat misschien de boel niet verduidelijkt. Maar stel, de gemeente kan strategisch een prachtig iets aankopen waar over een aantal jaren dan iets moois kan verrijzen, maar er staat nu ook al iets op, een pand of een gebouwen. In de tussentijd wil je dat misschien niet leeg laten staan. Tenminste, dat is dus mijn vraag. Wat gebeurt er dan in de tussentijd? kan het dan alsnog verhuurd worden door de gemeente aan een aan de huurder of een nieuwe huurder? Moet dat dan marktconform? Dus dat is mijn... Of mag dat ook in zo'n... Het zijn eigenlijk soort tijdelijke situaties natuurlijk.
Wethouder Van Bentem.
Dank, voorzitter. Ja, dank voor het herhalen van die vraag. Want dat was meteen een vraag van een aantal meerdere fracties. Van hoe zit het met de capaciteit? Dus dat is heel goed. Op dit moment valt het bureau weg wat het geschreven heeft natuurlijk. Maar hebben we wel twee mensen nu op het grondbedrijf zitten. En we hebben op dit moment een vacature voor coördinerend medewerker, manager, hoe we hem noemen. Coördinator, grondbedrijf, dank. Hij is echt vers van de pers. Volgens mij is hij vorige week de deur uitgegaan. Maar in ieder geval, dus een coördinerend medewerker grondbedrijf. Ja, coördinator, excuus. Dat betekent dus dat we wel zorgen voor die consistentie in die afdeling. Maar het gaat niet alleen om die medewerkers die daar zitten. Want het is ook projectleiders, hè, die zich daarmee bezighouden. Dus het is een groter geheel waarin het grondbeleid een rol speelt. Maar nou ja, goed, we zijn de vacature staat open. Dus we zorgen wel voor die consistentie op de afdeling. Dus dat is... Dat is zeker zo. En wat u zegt van het is strategisch slim om een pand aan te kopen. En in de tussentijd, voordat er iets daadwerkelijk mee gebeurt, wat waarvoor het voor bedoeld is in de toekomst, kunnen we het dan verhuren. Dat kan. Maar dat moet wel via met de marktconforme huurprijzen. Dat kunnen wij niet anders doen als gemeente.
Okay, dank u wel. Dan zijn we daarmee toegekomen, denk ik, aan het einde van de eerste termijn. En dan wil ik graag de wethouder en de heer Rauwers verzoeken om of achterover te gaan leunen of op de tribune te gaan zitten. Want de tweede termijn is echt bedoeld dat u met elkaar in gesprek gaat over of dit al dan niet als sterstuk of als bespreekpunt en wat er dan nog nodig is naar de raad gaat. En welke fractie mag ik in de tweede termijn het woord geven? Mevrouw Meijnaerts.
Ja, voorzitter, dank u wel. De vragen die we hadden, het waren er nog wel veel, die zijn... naar tevredenheid beantwoord. Dus wat ons betreft kunnen we instemmen met dit stuk. Beslispunten.
Mevrouw Smits.
Ja, wij sluiten ons daarbij aan. Wat ons betreft mag het ook als sterstuk naar de raad.
Meneer Mudde.
Wat betreft de PvdA ook.
Mevrouw Van den Berg.
Ja, hetzelfde voor GroenLinks mag het ook als sterstuk.
Meneer Jansen?
Ja, daar sluit ik me bij aan. Ik wil er nog één toevoeging bij doen. Dank voor de antwoorden, want daarmee is voor ons nog duidelijker geworden in ieder geval dat juist dat situationeel grondbeleid, wat het uitgangspunt is, met alle kaders die daarbij horen, de ene keer maatschappelijk zal zijn, de andere keer tactisch zal zijn. En ik begrijp de struggle om het rigide op te schrijven, omdat het deels zo moet. Aan de andere kant wil je iets van vrijheid hebben. Ja, ik vrees dat erbij hoort. En voor ons is dit voldoende goed omschreven. En gaat het wat ons betreft als sterstuk. Ja.
De heer Vrijlink.
Sterstuk.
Helder. Nou, dan hoef ik ook niet te inventariseren of het als sterstuk naar de raad gaat. Want dat gaat het dus. Dat is duidelijk. Ik heb ook geen toezeggingen en acties gehoord. Ik check het even. Dan kunnen we daarmee dit agendapunt afsluiten. Dan gaan we naar agendapunt 6. De wijziging GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. En het geadviseerd besluit is geen zienswijze in te dienen op het wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. De portefeuillehouder vandaag is... Ja, mevrouw Schaap. Wordt zij door u vervangen vandaag? Ja, dus wethouder Van Bentem zal de portefeuillehouder zijn vandaag, vanavond hier. En ze wordt ondersteund door Sjoerd van der Meer. Zoals ook net komen we toe aan het eerste termijn en kunt u verhelderende vragen stellen, verduidelijkende vragen stellen en uw standpunt kenbaar maken. Wie kan ik het woord geven in het eerste termijn? Meneer Mudde, PvdA.
Voorzitter, dank u wel. Ik voer het woord even namens een collega die dit stuk zou doen. En we kwamen eigenlijk tot de slotsom dat wij geen vragen hebben en dit stuk gewoon volgen, klaar.
Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Miedema.
Dank u, voorzitter. Ik heb er lang over nagedacht, maar ik ben het eens met de heer Mudde van de PvdA.
Is er iemand die wel iets wil zeggen in het eerste termijn? Mevrouw Swits.
Oh, gelukkig heb ik een heel A4'tje voorbereid. Nee, zo erg is het niet, maar ik heb wel vragen. De voorliggende wijzigingen zijn natuurlijk in lijn met de wijzigingen die we van alle gemeenschappelijke regelingen voorgelegd krijgen. We zijn heel blij met de waswoordtabel. Die geeft meteen veel duidelijkheid. Ik heb één vraag. Maar misschien dat het moet worden doorgelegd naar de Groene Metropoolregio zelf. En dat gaat over het artikel 31. Daarin staat dat een termijn van 8 weken wordt ingesteld om een zienswijze in te kunnen dienen op de jaarstukken. Volgens mij is die termijn nu 12 weken en die wordt dan met 4 weken verkort. Ik denk dat dat een probleem is, want 12 weken was vaak al moeilijk te halen. Dus dan is 8 weken nog minder. En daarnaast heeft volgens mij de regioagendacommissie met regelmaat aangegeven dat de termijnen heel kort zijn en juist moeilijk in te passen in de vergadercyclus. En dan is deze wijziging staat dus eigenlijk haaks op dat advies. En de wettelijke termijn is 12 weken. Dus ik ben heel benieuwd naar de argumenten bij deze verkorte termijn. Nou, verder zijn de regels over uittreding erg aangescherpt. En dat doet bij mij dan toch wel weer de wenkbrauw een beetje fronsen. Want het oorspronkelijke idee bij deze gemeenschappelijke regeling, waarbij het toch de bedoeling was om een wat meer vrijblijvende regeling in te stellen, waarbij we jaarlijks een afweging konden maken over opgaves. Ja, dat is er wel duidelijk echt heel erg van af. En zeker met deze strenge uittredingsregels. De Groene Metropoolregio is wat mij betreft meer en meer een aftreksel geworden van het oorspronkelijke kan. En behalve dan met het grote verschil dat we nu alles zelf betalen en bij het kan grotendeels het Rijk de financier was. Maar goed, ondanks mijn kritische houding hierover en ook wel een klein vleugje irritatie geef ik toe, is het ook geen optie om niet mee te doen of zo hoor. Dus het uittreden wat dat betreft, zo zeer heb ik niet naar de rechts gekeken. Ik denk dat we dus op zich gewoon kunnen instemmen, maar ik ben nog wel even benieuwd naar dat antwoord op artikel 31.
Dank u wel. Mevrouw Meijnaert.
Dank u wel, voorzitter. Het voorstel tot wijzigingsbesluit, dat komt dus omdat er dan een wet van bovenaf komt. En het doel is natuurlijk het allerbelangrijkste en dat is natuurlijk de controlerende en kaderstellende rol van de Raad te gaan versterken. En dat zie je dan ook wel inderdaad in je waswoord, hè, dat we actieve informatieplicht en evaluatie van de GMR en ook eerder verzenden van de agenda en ook dat we dus dan daar meer kunnen meekijken. Maar dan vraag ik me ook af, het is allemaal wel leuk en aardig, maar wat gaan wij dan doen? Hè, hoe vullen wij dat dan in? Want dus, we zeggen, ach, het is leuk, dit wordt van bovenaf opgelegd en dat wordt dan zo in deze vorm gegoten en dat leggen we dan in de kast. Hè? Want wij hebben natuurlijk ook nog keuzes te maken als raad van hoe haken wij beter aan? Hè? Hoe gaan we dat doen als raadsrapporteurs, waar ook heel veel haken en ogen aan zitten? Als misschien dat een commissie verbonden partijen à la rekeningcommissie kunnen maken. Hè? Dus daar kunnen we misschien nog eens een avondje aan wijden. Is mijn voorstel, dit is nu niet het onderwerp, maar als je naar het doel kijkt, dan denk ik, dan is dit natuurlijk niet voldoende. Hoe en wat willen we weten? Wat willen we juist niet weten? Als we gaan rapporteren, wat dan en waar en hoe? We hebben helemaal geen kaders daarvoor. Misschien kunnen we die ook nog eens gaan maken. Dat aan mijn collega's.
Dank u wel. De heer Van der Straat.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. We zijn het ook eens met deze wijziging. Het is een professionaliseringsslag wat ons betreft. En ook de raad wordt daar goed in meegenomen. Ik ben het wel met mevrouw Meijnaert eens. En ik zou daar ook op willen aanvullen. Hè, de actieve rol die gemeente Renkum daarin speelt. Dat is dan misschien dan ook een vraag aan de wethouder. What's in it for us? Hè? En natuurlijk moeten wij zelf ook vragen dan. Maar kijk, Arnhem en Nijmegen zijn grote steden met grote budgetten. Die krijgen ook van het Rijk ook miljoenen, ook omdat ze nu samenwerken in de regio, voor bijvoorbeeld sociale woningbouw. Ik denk dat dat voor Renkum ook zo moet zijn. Dus de lobby vanuit Renkum samen met dus raad en college, in hoeverre kunnen we die opstarten richting Groene Metropool? Of is die al opgestart? En ik had nog een aanvullende vraag. We hadden laatst een raadsontmoeting met de Economic Board. Ik begreep dat de gemeente Renkum daar geen bijdrage aan geeft. Maar in dit stuk lees ik wel dat het college dat daartoe bevoegd zou kunnen zijn om daar wel een bijdrage aan te leveren. Is dat ook zo? En dat.
Dank u wel. Wethouder Van Bentem.
Dank u, voorzitter. Ik zal er twee beantwoorden. Dan met name even de vragen en opmerkingen van gemeentebelangen. En dan de heer Van der Meer zal de vraag beantwoorden over artikel 31. Als je het hebt over de Economic Board, dan heeft de Raad het budgetrecht. Dus wanneer wij als college goed een advies willen uitbrengen naar u van wij zouden het verstandig vinden om toch weer aan te haken, dan gaat het over 1 euro per inwoner. En die zal bij u voorgelegd moeten worden. En dan nemen wij gezamenlijk de beslissing om weer deel te nemen aan de Economic Board. En de andere opmerking gaat over in hoeverre, wat zijn het voor us, hè? Dus meedoen aan die deal. Maar goed, als we kijken naar zeg maar de deal die, hè, dus de lobby waar wij onderdeel van zijn geweest, ja, die hadden we niet alleen kunnen doen. Dus daar profiteren wij van mee. Hè? Er gaat een groot bedrag van het bedrag wat in Nederland beschikbaar was, gaat naar onze regio, met name omdat wij zo sterk staan in deze regio en een goed en tijdig verhaal hebben neergelegd. Dat heeft echt gewerkt. En daar gaan wij van mee profiteren in de toekomst. Hè. Maar dat ligt wel aan, aan ons, dus aan het college ook, van hoe haak je aan projecten, hoe zorg je dat er een deel naar Renkum komt. Maar ook als het geïnvesteerd wordt in de regio, gaan wij daar natuurlijk gewoon ook profijt van hebben. En laten we het ook in dat geheel zien. Ik denk wel dat het een goed signaal is. En dat zal ik overbrengen ook naar mijn collega's. Is dat als wij zitten allemaal, hè, onafhankelijk van elkaar in bepaalde segmenten van de regio. Dat wij goed overbrengen aan u wat wij daarvoor goed terug kunnen brengen aan Renkum en wat onze successen daarin zijn. Ik denk dat dat echt wel zinvol is om dat te blijven doen, dat het ook voor u zichtbaar is wat wij van profijt hebben en wat de inwoners van profijt hebben, dat wij onderdeel zijn van die groene metropool. En dan kijk ik even naar links voor artikel 31.
De heer Van der Meer.
Artikel 31 over die termijnen, er zit een verwarring, want de wet schrijft termijnen voor de ontwerpbegroting voor de zienswijze, dat is na 12 weken. Maar de wet geeft niks voor termijnen voor een zienswijze voor een jaarrekening. Het geeft alleen maar aan de wet wanneer de jaarrekening bij de gemeente moet liggen, maar niet op welke termijn een zienswijze moet worden gegeven. Dat is ook nou niet wettelijk verplicht. De Groene Metropool heeft zelf bepaald dat ze ook de jaarrekening voor een zienswijze voorleggen aan de raden van de regio-gemeente. En daar is een termijn voor 8 weken voor opgenomen. Maar dat is dus niet wettelijk verplicht. Dus er wordt niet afgeweken van de wet. Want die 12 weken gaat over de ontwerpbegroting. En de 8 weken gaat over de ontwerpjaarrekening. En voor de ontwerpjaarrekening zijn er geen wettelijke termijnen voorgeschreven. Dus dat is een eigen keuze. Neem niet weg dat het altijd wel spannend is of wij het halen. Het hangt er een beetje af wanneer de laatste raadsvergadering juni is. Is die echt op 29, 30 juni? Dan halen we meestal niet. Is die een weekje eerder, omdat toevallig de laatste raadsvergadering, of die is een weekje eerder, of die is in het begin van de, zeg maar, de 21, 22, 23, dan halen we meestal wel. Dus dat blijft altijd een beetje spannend. Maar ja, daar is dus in principe doet de regeling is daar niet verkeerd in.
Dank u wel. Dan kan ik denk ik daarmee het eerste termijn afronden. Net als net leunt u achterover. Dan komen we toe aan het tweede termijn.
Er is een vraag gesteld vanuit D66 aan de andere fracties. En het is verder aan u waar u het woord over wil voeren. Mevrouw Smits.
Ja, dank u wel. Wij kunnen instemmen met het voorstel naar de beantwoording van de vragen. En ten aanzien van de vraag van D66 hebben wij ook wel interesse om een keer een avond met elkaar van gedachten te wisselen over kaders. En hoe gaan we nu met de gemeenschappelijke regelingen om? We hebben dat al wel vaker gehad. En ja, het is altijd een beetje toch een lastig onderwerp. Maar ik merk wel dat het zo steeds meer zo prominente rol inneemt in ja, de activiteiten ook van de Raad, dat ik denk dat het goed is om zo'n avond binnenkort weer eens te organiseren.
Meneer Miedema.
Wij sluiten bij ons bij die vraag van D66 aan. Wij vinden het heel belangrijk om daar met elkaar over te praten.
De heer Van der Straat.
Daar sluiten wij ons natuurlijk bij aan. Dank u wel, mevrouw de voorzitter.
Meneer Mudde.
Voorzitter, dank u wel. Ook wij sluiten ons daar weer aan. Altijd zeer goed om bijvoorbeeld een avond of een dag even hierover te praten en wat onze rol hier is als gemeente. Dank u wel.
De heer Vrijlink.
Ik doe graag mee.
Nou, dat is fijn dat iedereen zo enthousiast is. Ja, mevrouw Meijnert, sorry.
Dank u wel, voorzitter. D66 kan instemmen met het stuk wat voor ligt. En we zijn blij met het enthousiasme van de collega's, commissie en raadsleden. Dank u wel.
Dan kijk ik even rond of we het zo kunnen sturen naar de agendacommissie. Of u daar allen mee instemt. Er wordt geknikt, dus dat gaan we doen. Wilt er nog iemand het woord voegen voor de tweede termijn of kan ik die bij deze dan afronden? Ik ga hem afronden en de conclusie is dat ook dit stuk als terstuk naar de raad gaat. Dan hebben we dit agendapunt daarbij afgesloten. Dan komen we aan bij agendapunt 7, de wijzigingen GR ODRA. En het geadviseerd besluit luidt: besluiten om geen zienswijze in te dienen op het voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst regio Arnhem en het informatieprotocol ODRA 2024. De portefeuillehouder is wethouder Maouche. En dan gaan we meteen van start met de eerste termijn waarin u weer uw vragen kunt stellen en uw standpunt duidelijk kunt maken. Aan wie mag ik het woord geven? Mevrouw Meijnert.
Dank u wel, voorzitter. We hebben hier dus de wijziging van de ODRA, ook weer eigenlijk geïnitieerd door de verandering van de wet, hè, voor de legitimatie, kaderstellende en controlerende rol van de Raad. Dat is allemaal prima, maar hier fietsen ze nog een paar andere dingen erbij in. Dat is een gemeenschappelijke adviescommissie die we dan in kunnen stellen. Ik begrijp niet helemaal het doel en hoe dat dan tot stand komt als iedereen het daarmee eens is. Hè? Misschien kunt u daar nog iets meer over vertellen. En dan heb je de samenstelling en stemverhouding. Ik heb even gekeken. Wij hebben nu 12 van de 102 stemmen. En in 2022 hebben we zo'n 1,4 miljoen aan de ODRA besteed. Dus dan, als ik het zo een beetje gerekend heb, zal dat niet zo heel veel voor ons uitmaken. Dus daar wil ik nog even een bevestiging van. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Mudde.
Voorzitter, dank u wel. In de basis kunnen we meegaan in dit voorstel. Geen andere zienswijze, maar net als D66 had ik ook een vraag over die adviescommissie. Ik heb bijvoorbeeld ook gezegd dat gemeenten die bijvoorbeeld dan gezamenlijk, als gemeenten dit gezamenlijk voorstellen, de raden van die gemeente, dat er dan zo'n adviescommissie in het leven geroepen kan worden. Maar wij zouden graag wat meer info willen hebben hoe we dat voor ons moeten zien. Gaat het dan ook met unanimiteit? Wat kunnen we ons voor ons zien?
Dank u wel. De heer Miedema.
Wij vinden het ook een goed stuk. Alleen ik had nog wat vragen over dat het aangepast wordt ook in lijn met dat met het protocol van de ODRN. Dat dat wat meer op één lijn komt. Dat vind ik ook wenselijk. Tegelijkertijd hoor ik dat er af en toe wat schermutselingen zijn tussen, zeg maar, bevoegdheden tussen ODRN en ODRA. Is dat met dit soort aanpassingen dan ook uit de lucht? ben ik benieuwd.
Dank u wel. Mevrouw Smits. Wij hebben op zich geen opmerkingen over dit voorstel. Kan als een sterstuk naar de Raad voor ons.
Dan sluiten we daarmee de vraag uit de eerste termijn. Wethouder Maoes, wilt u deze beantwoorden?
Dank u wel, voorzitter. Ik heb de vraag over de gemeenschappelijke adviescommissie en over hoe dat tot stand komt even ambtelijk nagevraagd. Ik hoop dat daar zo meteen een antwoord op komt. De stemverhoudingen die blijven min of meer hetzelfde. Zo is dat ook ingestoken. Aanname klopte. De ODRN, de staten hebben gevraagd of de provincie neemt deel in de ODRN en de ODRA. En de staten hebben dus gevraagd om dat op die manier gelijk te trekken of min of meer gelijk te trekken. Vandaar dat deze exercitie is gedaan. Ik denk dat dat alleen maar goed is. Of daar in de praktijk ook daadwerkelijk... in uw woorden schermutselingen mee worden opgelost, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Dat weet ik echt niet. De hoop en de aanname is natuurlijk dat het op deze manier voor de provincie in ieder geval makkelijker wordt om zaak te doen met beide omgevingsdiensten. Voorzitter, volgens mij heb ik dan alles beantwoord behalve die ene vraag. En ik heb daar een antwoord op gekregen. Althans, ik hoop dat het een antwoord is. Het antwoord is dat als alle deelnemers gezamenlijk een voorstel doen aan het algemeen bestuur, dat er dan een adviescommissie in het leven kan worden ingesteld. Dus er moet wel een actief verzoek uit alle raden en staten komen.
Mevrouw Meijnerts.
Is die vraag ooit vanuit de raden gesteld of is het een... een soort van idee wat dan vanuit de ODRA wordt opgeworpen naar ons om dat te vragen. Dus ik heb dat nooit voorbij zien komen. Een adviesraad is een adviesraad die dan over regels en wetten adviseert. Is een adviesraad die over andere dingen adviseert. Dus ik snap niet waar die waar het vandaan zou komen dat wij dat zouden willen.
Wethouder Maoes.
Ja, ik begrijp de vraag en ik snap nu ook de, zeg maar, de omissie. Want waar die vandaan komt is dat de organisatie ODRA graag dichter bij de Raden en Staten wil komen te staan. Dus ze willen graag een soort klankbord organiseren om makkelijker input te ontvangen van Raden en Staten. Dat wil niet zeggen dat die adviescommissie daarmee een soort status krijgt waarin sturing wordt gegeven, want dat gebeurt alsnog door het algemeen bestuur en het dagelijk bestuur. Maar de hoop is, de organisatie ODRA, die wil graag toegankelijker worden, de drempel lager maken. Dat is eigenlijk de essentie.
Mag ik een aanvullende vraag stellen?
Zeker, mevrouw Smits.
Begrijp ik dan dat ze een soort vergelijkbaar met de regioagendacommissie van de Groene Metropoolregio, want dat is volgens mij ook eigenlijk een mogelijkheid die nu in de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen wordt geboden om ook een stukje democratische legitimiteit toe te voegen aan de regelingen?
Wethouder Maoes.
Het zal niet hetzelfde zijn, hè, want een agendacommissie gaat over de agenda van de Groene Metropool. Hè, dus welke onderwerpen vinden we van belang? En hoe kunnen we die dan beleggen binnen de Groene Metropool? En bij de ODRA heb je een helder wettelijk kader. En je hebt een helder gemeentelijk kader. Hè? Dus je hebt een aantal wettelijke taken, die hebben we bij de ODRA belegd. En we hebben een aantal eigen taken, de BRICS-taken, de bouwtaken bijvoorbeeld, hebben wij als gemeente ingelegd. Niet alle gemeenten doen dat. En daar hebben we ons eigen beleid voor. Dus het zal niet hetzelfde zijn als een agendacommissie. Het gaat er simpelweg. De hoop is dat we het begrip over en weer beter wordt als we vaker met elkaar in gesprek zijn. En het gesprek faciliteren met alle raden en staten in één keer is wat ingewikkeld. Vandaar dat het concept als adviescommissie is voorgedragen. Maar het zal altijd een beetje een experiment zijn natuurlijk.
Dank u wel. Kan ik daarmee het eerste termijn afronden? Ja. Heel goed. Wenst er iemand in de tweede termijn het woord te voeren? Mevrouw Meijnaert.
Ja, bedankt voor het antwoorden van de vraag. En, het is dus een vehikel om dan ook weer meer met elkaar te overleggen en om elkaar te begrijpen. Maar er zal nog heel wat moeten gebeuren als alle raden dat willen gaan voorstellen. Maar dat zullen we zien in de toekomst. We kunnen instemmen met dit stuk, het geadviseerd besluit.
De meeste fracties hebben dat ook al aangegeven. Ik denk dat ik daarmee kan concluderen dat het als sterstuk naar de aankomende raadsvergadering kan gaan. Ik heb geen toezeggingen of acties gehoord. Dus daarmee kunnen we ook dit agendapunt afronden. En dan komen we tot het laatste agendapunt, namelijk de sluiting van de vergadering. En ik sluit de vergadering om 9:05. Een fijne avond nog.